Gemeente, vooraf namens de kerkraad de volgende afkondigingen. Volgende week, zondag 21 juni, gaat voor uw eigen predikant in de morgendienst en dominee LG de Deugd in de middagdienst. In de morgendienst zal er voorbereiding zijn op het heilig avondmaal op 28 juni. En ook is er volgende week weer koffie drinken na de morgendienst. Dan het verdere gemeenteleven. Dinsdag 16 juni is er 's avonds om 8 uur gebedskring in de kerk. Woensdag 17 juni 's avonds om 8 uur vrouwenkring. En donderdag 18 juni 's middags om 3 uur afsluiting van het ouderencontact. En de inloop is dan om 3:15. Zie verder het kerkblad. En donderdag 18 juni vindt er een evangelisatieactie plaats. In verband met het heilig avondmaal op 28 juni kunt u tot woensdag 17 juni de Scriba benaderen als u gebruik wil maken van Censura Morum. Donderdag 18 juni willen we vanuit onze gemeente het evangelie delen met mensen op straat. We nodigen je van harte uit om mee te gaan. Welkom vanaf 7:30 bij de kerk en laat even weten als je meegaat. En voor de genoemde data geldt zo de Heere wil en wij leven. Dan tenslotte de collecte, de eerste is voor de diaconie ten behoeve van de eigen gemeente. De tweede voor pastoraat en eredienst en de derde voor de kerkvoogdij. En de deurcollecte is voor het landelijk jeugdwerk. Tot zover de afkondigingen. Willen wij de dienst met elkaar beginnen? Onze hulp is in de naam des Heren. Die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt in der eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we gaan de dienst voortzetten met elkaar te zingen uit Psalm 105, daarvan het 21ste en het 22ste vers. We staan met elkaar stil bij Exodus 16, geschiedenis waarin de Heere manna vanuit de hemel aan het volk Israël geeft. De geschiedenis volgt op de geschiedenis waar we afgelopen week bij stilstonden. Over het water wat de Heere gaf, het bittere water wat hij zoet maakte. Nu deze volgende geschiedenis waar ook Psalm 105 vers 21 en 22 ook over zingt. God breidde een wolk uit om zijn scharen, bij dag te hoeden voor gevaren. Hij gaf hen door zijn hoog bestuur, des nachts ten licht een wonder vuur. Zij baden en een opperheer stond straks, een heer van kwakkelen neer. En het 22e werden dagelijks begenadigd met manna, hemelsbrood, verzadigd. Psalm 105, vers 21 en 22. gemeente doen met elkaar ook deze middag belijdenis van ons geloof. En samen met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we dat met de woorden van de 12 artikelen. In aansluiting erop Psalm 146 en daarvan het vijfde vers. Het is de Heere die het recht der armen der verdrukten gelden doet, die uit liefde rijk erbarmen hongerigen mildelijk voet. Psalm 146, het vijfde vers in aansluiting op de belijdenis van ons geloof. En spreekt een ieder van u dan met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Willen we samen de Heere bidden om zijn zegen, om de opening van zijn woord. Met elkaar doen we voorbeden, de aanvulling op de voorbeden van morgen voor Rianne Blankenstein, na opname in het ziekenhuis gisteravond. Zo op haar in het bijzonder in onze voorbeden te gedenken, vragen we de Heere om zijn zegen. U bent het, Heere, die uit liefderijk erbarmen hongerigen mildelijk voedt. Dat is wat we mochten zingen in aansluiting op de belijdenis van ons geloof. Dat is wat we vanmiddag mogen zien wanneer we het volk Israël verder volgen op een tocht door de woestijn. Dat daar waar geen voedsel was, waar opnieuw de klacht, de beschuldigingen vanuit de aarde naar de hemel opklonken. U het was die dat hemelse brood vanuit de hemel deed neerdalen. U die uit liefderijk erbarmen redenen uit uzelf nam om dat volk voedsel te geven, hongerigen mildelijk heeft gevoed. En Heere, zo was u bij hen met dat hemelse voedsel al die jaren van hun woestijnreis, tot op het moment dat ze in het beloofde land aankwamen. Heere, wat een rijkdom, wat een teken van uw genade. Maar Heere, dan bent u toch de God die vandaag niet veranderd is, die ook vandaag hongerig en mildelijk wil voeden. En Heere, heeft niemand van ons tekort aan lichamelijk voedsel. Maar wat is het dan nodig dat we ook geestelijk voedsel krijgen? En wat een wonder dat u dat rijk wil schenken. Wij danken u voor uw Zoon, de Heere Jezus Christus, die als het brood des levens vanuit de hemel naar de aarde gekomen is om zondaren te zoeken en zalig te maken. Wat een wonder, Heere, dat dat brood des levens ook hier uitgedeeld mag worden. Als het volgende week zondag ook voorbereiding is, daarna het heiligavondmaal plaats mag vinden, waarin dat zichtbaar gemaakt wordt in die tekenen van brood en wijn. Heere, wat laat dat uw genade, uw grootheid en uw goedheid zien. Dat we mogen weten dat u de Heere bent. En Heere, dan mogen we vanmiddag, net als vorige week, opnieuw even in ons eigen hart blikken. Maar vorige week, die bitterheid van het hart werd blootgelegd in dat bittere water. Daar zien we opnieuw een bittere klacht, een aanklacht tegen u. Een verlangen terug naar dat leven van de zonde. En Heere, misschien herkennen we het wel vanmiddag. Als we door een diepe en donkere dal gaan, als we met u leven, maar tegelijkertijd het leven een leven in de woestijn is. Heere, wees ons dan nabij. Dat we ook te midden van alle duisternis, van alle donkerheid, van alle leegheid, mogen zien op u. Het van u mogen verwachten. Leer ons zo afhankelijk van u te zijn in elke dag van ons leven. Vervul ons met uw Heilige Geest. Geef dat we achter u aan mogen gaan. Want dat is toch de enige weg die eindigt in dat beloofde land, in de eeuwige heerlijkheid. Heere, geef ons de leugens van de Satan mogen ontmaskeren, die ons doet denken dat het leven van de zonde zoveel beter en fijner is. Leer ons dat doorzien, opdat we toch niet terugverlangen of leven te midden van de slavernij van de zonde, maar ons aan u mogen toevertrouwen op weg naar de heerlijkheid. Heer, u kent onze harten en levens. Wij bidden of u ons vervult met uw kracht en genade. Wees met ons daar waar vreugdevolle momenten zijn in ons leven. Geef dat we dankbaarheid dankbaar omhoog mogen kijken. Als misschien wel jongelui geslaagd zijn voor een examen, of misschien ook wel een herexamen moeten doen of gezakt zijn, u kent ook alle harten en levens en wij bidden, ontfermt u zich over ons. Geef ons een hart vol dankbaarheid, vol overgave aan u. En Heere, zo bidden we ook voor Rianne Blankenstein als ze opgenomen is in het ziekenhuis. Wilt u haar goed en nabij zijn? Wilt u haar troosten en zegenen? Alle behandelingen en onderzoeken die misschien moeten plaatsvinden, wilt u het goed maken? Dan bidden we ook voor haar man en dochter, geef ook daar uw zegen, uw kracht en uw nabijheid. Ja, Heere, vervul hen met uw genade. En Heere, zo bidden we dat voor een ieder waar noden is, waar pijn en zorg is. Maar we bidden ook voor hen waar het zo goed gaat dat ze u niet nodig hebben. Heere, geef dat we mogen leren op te zien naar u en te leven van dat hemelse brood, de Heere Jezus Christus. Zo bidden we ook voor de jongelui, jongens en meisjes, als nog enkele weken school is, daarna misschien vakantie is. Wilt u ook dan uw zegen geven, ook in deze laatste weken, wilt u hen nabij zijn. Ga zo in alle dingen met ons mee, geef ons uw zegen. We bidden ook voor het geheel van de gemeente, kerkenraad, predikant aan deze gemeente gegeven, stel hen tot zegen. Wij bidden ook voor een ieder die een taak in deze dienst heeft, de koster, de organist, techniek ook, de kinderoppas. Heere, wil het zegenen en wilt u nabij zijn. Heere, geef zo in alles uw zegen. Wij vragen dat om Jezus wil. Amen. Gaan we met elkaar het woord van de Heere open doen. Vorige week hadden we het volk van Israël achtergelaten bij Elim, waar ze tot rust mochten komen. Een overvloed was er van 12 waterfonteinen, 70 palmbomen. En nu lezen we verder, want in Elim kunnen ze niet blijven, het volk moet verder. En dan lezen we Exodus 16, lezen we eerst tot en met vers 21. Dan zullen we een gedeelte overslaan wat gaat over de instructies voor het verzamelen van manna in voorbereiding op de Sabbat. En dan lezen we door weer in vers 31. Maar eerst jouw Exodus 16 vanaf vers 1. En toen zij van Elim gereisd waren, zo kwam de ganse vergadering der kinderen Israëls in de woestijn Sin, welke is tussen Elim en tussen Sinaï, aan de 15e dag der tweede maand, nadat zij uit Egypteland uitgegaan waren. En de ganse vergadering der kinderen Israëls murmureerde, mopperde, klaagde tegen Mozes en tegen Aaron in de woestijn. En de kinderen Israëls zeiden tot hen: och, dat wij in Egypteland gestorven waren, door de hand van de Heere, toen wij bij de vleespotten zaten, toen wij tot verzadiging brood aten. Want gij lieden hebt ons uitgeleid in deze woestijn om deze ganse gemeente door de honger te doden. En toen zei de Heere tot Mozes: zie, ik zal voor u lieden brood uit de hemel regenen. En het volk zal uitgaan en verzamelen elke dagmaat op haar dag, opdat ik het verzoeken of het in mijn wet ga of niet. Het zal geschieden op de zesde dag dat zij bereiden zullen hetgeen zij ingebracht zullen hebben, en dat zal dubbel zijn boven hetgeen ze dagelijks zullen verzamelen. Toen zeide Mozes en Aaron tot al de kinderen Israëls: aan de avond, dan zult gij weten dat u de Heere uit Egypteland uitgeleid heeft. En morgen, dan zult gij des Heeren heerlijkheid zien, terwijl hij uw murmureringen tegen de Heere gehoord heeft. Want wat zijn wij, dat gij tegen ons murmureert? Voort zei Mozes: als de Heere uw lieden aan de avond vlees te eten zal geven en aan de morgen brood tot verzadiging, het zal zijn, omdat de Heere uw murmureringen gehoord heeft, dat gij tegen hem murmureert. Want wat zijn wij? Uw murmureringen zijn niet tegen ons, maar tegen de Heere. Daarna zei Mozes tot de Aaron: zeg tot de ganse vergadering der kinderen Israëls: nadert voor het aangezicht des Heeren, want hij heeft uw murmureringen gehoord. Het geschiedde als Aaron tot de ganse vergadering der kinderen Israëls sprak en zij zich naar de woestijn keerden, zo ziet, de heerlijkheid des Heeren verscheen in de wolk. Ook heeft de Heere tot Mozes gesproken, zeggende: ik heb de murmureringen van de kinderen Israëls gehoord. Spreek tot hen, zeggende: tussen de twee avonden zult gij vlees eten, aan de morgen zult gij brood met brood verzadigd worden, en gij zult weten dat ik, de Heere, uw God ben. Het geschiedde aan de avond dat er kwakkelen opkwamen en het leger bedekten, en aan de morgen lag er dauw rondom het leger. Als nu de liggende dauw opgevaren was, zo zie over de woestijn was een klein rond ding, klein als de rijm op de aarde. Toen het de kinderen Israëls zagen, zo zeiden zij de een tot de ander: het is man, want zij wisten niet wat het was. Mozes dan zei tot hen: dit is het brood, het welk de Heere uw lieden te eten gegeven heeft. Dit is het woord dat de Heere geboden heeft. Verzamel daarvan een ieder dat hij eten mag, een gomer voor een hoofd naar het getal van uw zielen. Ieder zal nemen voor degenen die in zijn tent zijn. En de kinderen Israëls deden al zo en verzamelden, de een veel en de ander weinig. Doch als zij met den gomer maten, Zowat hij die veel verzameld had niets over, en dien die weinig verzameld had ontbrak niets. En ieder verzamelde zoveel als hij eten mocht. En Mozes zei tot hen, niemand laat daarvan over tot de morgen. Doch zij hoorden, zij luisterden niet naar Mozes, maar sommige mannen lieten daarvan over tot de morgen. En toen groeiden er wormen in, het werd stinkende. En daarom werd Mozes zeer toornig op hem. Zij nu verzamelde het alle morgen, een ieder nadat hij eten mocht. Want als de zon heet was, zo versmolt het. Dan gaan we verder in vers 31. En het huis Israëls noemde deszelfs naam man. Want het was als korianderzaad, wit. En de smaak daarvan was als honingkoeken. En voort zei Mozes, is het woord het welk de Heere bevolen heeft, vul een gomer daarvan tot bewaring voor uw geslachten, opdat zij zien het brood dat ik u lieden te eten gegeven heb in deze woestijn, toen ik u uit Egypteland uitleidde. Ook zei Mozes tot aan Aaron, neem een kruik en doe een gomer vol man daarin en zet die voor het aangezicht des Heeren tot bewaring voor uw geslachten. Gelijk als de Heere aan Mozes geboden had, alzo zetten ze Aaron voor de kinderen, zetten ze Aaron voor de getuigenis tot bewaring. En de kinderen Israëls aten man 40 jaren, totdat zij in een bewoond land kwamen. Zij aten man totdat zij kwamen aan de palen van het land Kanaan. Een gomer nu is het 10de deel van een efa. Tot zover de schriftlezing, het woord van de Heere. Tekstwoorden 12e vers in het bijzonder. Ik heb de murmureringen, het gemopper, het geklaag van de kinderen Israëls gehoord. Spreek tot hen en zeg, tussen de 2 avonden zult gij vlees eten. Aan de morgen zult gij met brood verzadigd worden. En gij zult weten dat ik de Heere uw God ben. En voordat we daarbij stilstaan, gaan we zingen uit Psalm 78. Opnieuw een psalm die zingt over dit wonder. Het wonder wat in de woestijn heeft plaatsgevonden, dat wordt ook nog vele eeuwen lang bezongen in vele psalmen, waaronder dus ook Psalm 78. We lezen de versen 12, zingen de versen 12, 13 en 14. Daar God voor hen bezorgd in hun noden. De wolken zelfs van boven had geboden, de hemeldeur ontsloten, mild in zegenen, met manna doen rondom hun tenten regenen, opdat zijn volk ten blijke van zijn trouw dit hemelkoren op reis genieten, zou elk mocht zijn brood zo mild hem toegemeten, dat wonderbrood der machtigen, nu etende teerkost, tot verzading hun gegeven. Ook het 14e vers, toen daalde het vlees als stof en dichte regen. Een grote vlucht van vogelen neergezegen. En wat er verder volgt, Psalm 78, de versen 12, 13 en 14. Onderwijl wordt er gecollecteerd voor de genoemde doelen. De Heere zegenen u en uw gaven. Gemeente, met elkaar staan we stil bij de geschiedenis die we gelezen hebben. Zo dus 16 tekstwoorden, zoals gezegd, vers 12. We staan stil bij het wonder wat de Heere hier opnieuw doet. Het thema boven de preek is brood uit de hemel. Brood uit de hemel. Drie gedachten: wanneer, wat en waarom. Dus brood uit de hemel. We letten eerst op wanneer. Dus wanneer de Heere het geeft. Ten tweede op wat. Wat het is dat de Heere geeft. En ten derde op waarom. Waarom geeft de Heere dat? Dus brood uit de hemel. Wanneer, wat en waarom? Gemeente, jongelui, jongens en meisjes, ik denk dat de meesten van jullie vanmorgen wel met elkaar aan de ontbijttafel hebben gezeten. Of misschien dat je door de week aan de ontbijttafel met elkaar zit. En ik zal zeggen, jongens en meisjes, jongelui, probeer eens even terug te denken wat er vanmorgen eigenlijk allemaal bij jullie op tafel stond. Of in de voorraadkast. Er was ongetwijfeld brood. Natuurlijk, als je 's morgens ontbijt. Meerdere soorten brood misschien wel. Bolletjes, ontbijtkoek, beschuit. Croissantjes misschien wel. Maar hoeveel soorten beleg stonden er eigenlijk wel niet op tafel? Of in de kast? Ik zal zeggen, als je vanmiddag thuis komt, probeer het eens even te tellen. Even rondgekeken wat er in huizen Terreos wel op tafel staat. En daar kwam erachter dat het eigenlijk wel heel veel is. Vleeswaren vaak, kaas, worst, jam, hagelslag, melk en puur. Van die dingetjes erin, jongens en meisjes, kennen jullie wel. Chocopasta, speculoos, allerlei varianten daarvan. En van allerlei dingen staan er op onze tafel rijk gevuld. En eigenlijk vinden we het heel normaal, toch? Jongens en meisjes. Sterker nog, misschien word je wel boos als je favoriete smaak hagelslag net even op is. Je zegt tegen je moeder, had je dat nou niet even kunnen kopen? Onmiddellijk naar de winkel om de voorraad aan te vullen. Zo gaat dat toch? Stel je eens voor, jongens en meisjes, dat je alles van die tafel wegdenkt en alleen overhoudt wat je nu eigenlijk echt nodig hebt om in leven te blijven. Wat blijft er dan over? Nou, misschien wel alleen dat brood wat op tafel ligt. Brood en een kan water misschien. Ja, meer heb je eigenlijk niet nodig. En al die andere dingen die je, waar onze tafels mee vol staan, zijn eigenlijk allemaal extra. Stel je nu eens voor, jongens en meisjes, dat je behoort bij dat volk Israël. En je samen met je vader en je moeder uit Egypte vertrokken bent, achter de Heere aan, op weg naar het beloofde land, en je loopt daar midden in de woestijn. En zelfs dat brood raakt op. Niet alleen al die extra dingen, die zijn er niet meer, maar zelfs het meest, ja, basale om het te overleven, zelfs dat brood is op. Het is er niet meer. Je kijkt om je heen en je ziet alleen maar een levenloze woestijn om je heen waar niets groeit, waar geen eten te vinden is. Supermarkt had men natuurlijk niet en er is helemaal niets. Wat zou je doen? En waarmee zou je dan tevreden zijn? Alleen dat brood of ook al dat andere erbij? Vanmiddag zien we hoe de Heere met dat volk Israël handelt, hoe het omgaat, hoe dat volk ook tegen de Heere doet als zelfs, ja, dat meest basale, het voedsel, opraakt. De Heere, zullen we zien, gaat dan hemels brood geven. De eerste vraag was: wanneer geeft de Heere dit hemelse brood? Nou, het eerste wat we lezen is dat het volk Israël in de woestijn is. Vorige keer gezien, vanaf de Schelfzee, dan trekt men de woestijn in. Eerst komt men bij Mara, waar dat water bitter is en zoet gemaakt wordt. Daarna komt men bij Elim, Die plaats van overvloed, van rust als voorproefje op het komende Kanaan. Even mocht men op adem komen, maar daarna moest men verder trekken. De Heere bepaalde de route en het ritme. Vervolgens komen ze nu in de woestijn Sin. Een uitgestrekte kustvlakte in het zuidwesten van het Sinaï-schiereiland. Op weg eigenlijk naar die berg Sinaï. Staat het grote kale vlakte afgewisseld met grote rotspartijen. Het is een van de meest onherbergzame delen van de regio. Overdag stijgen de temperaturen tot meer dan 40 graden door de hitte. En 's nachts kan het er ijzingwekkend koud zijn. Er groeit nauwelijks wat. Misschien dat een niet al te grote schaapskudde hier en daar nog wat voedsel kan vinden en zich in leven kan houden. Maar er is zeker niet genoeg voedsel voor zo'n grote groep mensen als het volk Israël. Het contrast met de rijke, vruchtbare Nijldelta waar men uitkwam in Egypte kan bijna niet groter zijn. Een totaal ander landschap om hen heen. In vers 1 wordt ook een nauwkeurige tijdsaanduiding gegeven, de 15e dag van de tweede maand. Nog eerder kun je lezen dat ze op de 15e dag van de eerste maand uit Egypte vertrekken. Ze zijn dus precies een maand onderweg. In alle waarschijnlijkheid ook het moment dat de voedselvoorraden die men meegenomen had, misschien wel voor een maand aan voedsel meegenomen, dat je denkt, nou ja, het is meer dan genoeg. Maar na een maand door die woestijn getrokken te zijn, raakt dat voedsel op. Al eerder al geconfronteerd met een tekort aan water. Toen men eindelijk water gevonden had, toen bleek het ondrinkbaar te zijn. Ja, bij dat water kun je nog denken, ja, misschien vinden we ergens een verborgen bron waar dat water uit voortkomt. Dat op sommige plaatsen was dat nog wel. Maar het probleem waar ze nu voor staan is werkelijk onoplosbaar. Er is geen enkele mogelijkheid om zo'n enorm volk in de woestijn in leven te houden. 1, 2 mensen, een kleine karavaan, misschien nog wel, maar zo'n enorme menigte van mensen. Onmogelijk. En er ontstaat een enorme crisis, de volgende, in het leven van het volk Israël. En het inmiddels oude, bekende patroon herhaalt zich. Het volk komt mopperend en klagend bij Mozes en Aaron. En ze roepen Mozes ter verantwoording. En het wordt nog grimmiger dan eerder bij Mara. En vorige week zagen we dat ze die vraag stellen, wat zullen we drinken? Een vraag vol ongeloof. Maar nu wordt het nog ernstiger, want er komt een ernstige aanklacht. Komt erbij. Ze beschuldigen Mozes ervan dat hij een expres de woestijn heeft ingeleid met als enige doel om hen daar te laten sterven. Dat is wat ze hem verwijten. U hebt ons expres die woestijn ingebracht naar dit punt midden in de woestijn. Waarom? Omdat u heel dit volk wil uitmoorden. Een verwijt van genocide op het volk van Israël. Een aangrijpende klacht. Die is nog dieper dan tegen Mozes, richt tegen de Heere zelf. We hebben Mozes ook zien horen zeggen. Wie zijn wij? Zegt hij. Besef die klachten die u tegen mij inbrengt, die zijn niet tegen ons, maar tegen de Heere. Aangrijpende beschuldiging. Kunt je je voorstellen. Maar zo kort door de Heere uit met een machtige hand uit Egypte geleid, het wonder gehad met die doortocht door de Schelfzee, het wonder van het bittere water wat zoet werd, wonder op wonder door de macht van de Heere. En nu die aangrijpende beschuldiging. Eerder klonk diezelfde klacht in Exodus 14. Toen ze aan de beide kanten bergen zagen, voor hen de Schelfzee, achter hen het volk Israël. Ook toen het verwijt dat Mozes hen bewust in de val had gelokt. De Heere uit was op hun dood, op hun ondergang. En nu opnieuw. Ze hebben er blijkbaar niets van geleerd. Een grijpende beschuldiging tegen de Heer. Wat gebeurt er vervolgens? Nou, dan beginnen ze terug te denken aan Egypte. En ze gaan weer terug verlangen naar het oude leven wat ze eerder in Egypte leidden. Ineens horen ze vol verlangen spreken over de vleespotten van Egypte. De overvloed aan brood die daar blijkbaar was. En wat doen ze aan de toestand van Egypte, dat oude leven, gaan ze idealiseren. En je hoort ze tegen elkaar zeggen, nou ja, zo slecht hadden we het eigenlijk nog niet. Wat hadden we het eigenlijk goed daar. We hadden beter in Egypte kunnen blijven. Want blijkbaar was er, ondanks al die harde arbeid, voedsel genoeg. Ze woonden ook in een van de meest vruchtbare delta's van de regio, daar bij de Nijl. En wat doen ze? Ze verlangen terug naar het eten en het brood dat men daar had. Blijkbaar zijn ze die mensonterende slavernij alweer vergeten. Denken ze niet meer aan die harde slavendienst die het leven bijna onmogelijk maakte? De gedachte aan de farao die dat vreselijke bevel gaf om alle jongetjes in de Nijl te verdrinken, het is blijkbaar vervaagd. Ze herinneren zich nog maar één ding. Daar was wel genoeg te eten. En daarom klagen ze de Heere aan. En verlangen ze eigenlijk weer terug naar dat oude slavenleven. En dat net nadat ze door zo'n wonderlijke hand van de Heere waren bevrijd. Niet zo heel lang geleden zongen ze dat loflied aan de oevers van de Schelfzee. Loof de Heere, hij is hoog verheven. En nu deze klacht. Het kan wat vaker gebeuren dat iemand tot geloof gekomen is, de Heere heeft leren kennen, bevrijd is uit de macht van de zonde. Dan kan het gebeuren dat je op de toppen van het geloof leeft. De eerste tijd ervaar je de liefde en de vrede van God in je leven. En je denkt dat niets je dat meer kan ontnemen. Je verheugt in de bevrijding die je hebt ervaren, je looft en je prijst de Heere. Maar al te vaak kan de ervaring zijn dat dat na een tijdje weer anders wordt. Kom je tegenslagen. De Heere neemt je mee door de woestijn van het leven. De vreugde in God verdwijnt. Net als Israël kun je dan zomaar gaan denken. Heeft het eigenlijk wel zin om de Heere te dienen? Was ik zonder de Heere niet beter af? Om je heen zie je mensen die God niet dienen en voor het oog gaat het allemaal goed met hen. Terwijl jij met de ene naar de andere tegenslag te maken hebt. De klachten van Asaf uit Psalm 73. Die zegt dat ik kijk om me heen en al die goddelozen hebben vrede, geen gebrek en ik heb tegenslag op tegenslag. Het grote gevaar is dat je dat leven in de zonde, dat leven zonder God gaat idealiseren. Je vergeet al die moeite, zorgen, eenzaamheid die je toen kende en je denkt alleen maar wat had ik het vroeger eigenlijk goed. Dat is de grootste leugen van de Satan. Die dat leven zonder God als een heerlijk leven voorstelt. Dien de zonde. Je hebt een zorgeloos leven. Dien mij en ik geef je overvloed. Geniet van elke dag. Dat leven zonder God kan dan zoveel beter lijken dan het woestijnleven achter de Heere. Vaak laat de duivel wat onze aardse behoeften betreft het ons aan niets ontbreken. Vandaag de dag, we hebben een rijke overvloed. Het ontbreekt ons in Nederland aan niets. De tafel vol voedsel. De duivel kan ons overladen met al dat soort zegeningen. Althans, hij noemt het zegeningen. Maar waarom doet hij dat? De duivel doet dat niet uit liefde. Maar die doet alsof je tevreden genoeg bent met je leven in de slavernij, dat je niet verder denkt en tevreden bent met wat je hebt. Dat je niet vooruitkijkt, maar God vergeet. Wat een enorme vergissing maakt dat volk Israël hier. Want het leven van de slavernij in Egypte, dat eindigt in de ondergang. Elke keer opnieuw maakt de farao plannen om dat volk te doden, uit te roeien. Hij heeft geen goede bedoelingen. Hij geeft brood. Maar alleen maar voor zover hij dat volk kan gebruiken als instrument in zijn eigen plannen. Hij gebruikt ze, hij misbruikt ze. En hij is niet geïnteresseerd, werkelijk geïnteresseerd in dat volk zelf, maar alleen in wat het oplevert. De Romeinse keizers wisten vroeger al, geef het volk brood en spelen en dan gaat het wel goed. Maar uiteindelijk zal dat leven in Egypte naar de ondergang leiden. Dus ook vandaag. Dat leven van de zonde, dat leven in slavernij van de zonde, hoe mooi en hoe heerlijk het ook voorgesteld wordt. Uiteindelijk eindigt het in de verlorenheid. Daarom de waarschuwingen laat niet in slaap wiegen door de zoete smaak van de zonde. Wat een vergissing van dat volk. Maar die blindheid, dat volkomen gebrek aan geloof en vertrouwen op de Heere leidt ertoe dat ze ook tot die ernstige beschuldiging komen. Aangrijpend. Ze verwijten de Heere wat de farao eigenlijk doet. En ze schrijven de farao toe wat de Heere doet. Ze draaien het om. Ze miskennen de goedheid van de Heere. Ook in Egypte was het de Heere die hen brood gaf. En dat wat de farao doet, die uit was op hun ondergang, dat verwijten ze de Heere. Aangrijpend. Het was de farao die dat volk wilde doden keren op keer. De Heere die hen redde. Wat zeggen ze hier? Heere, u wilt ons doden. U hebt niet het goede met ons voor. Integendeel. Wat wordt de Heere hier op het hart getrapt? Is dat aangrijpend? Wat een lastelijke woorden spreken ze hier. Misschien denk je wel, hoe durven ze? Eerlijk, hoe snel kunnen wij niet hetzelfde doen? Dat we de goede bedoelingen van God miskennen. Dat we twijfelen aan zijn goedheid. Dat je twijfelt aan zijn goedheid en genade. Hoe vaak kunnen ook wij niet vraagtekens zetten bij de bereidheid van de Heer om zondaren te redden. Doen we dan niet precies hetzelfde? Als we twijfelen of de Heer wel werkelijk uit is op ons behoud. Je denkt dat de Heer misschien wel andere bedoelingen heeft, niet uit is op ons leven. Nou, dan doen we hetzelfde als het volk Israël. Aangrijpend is dat. Want dan verwijt je de Heer wat de duivel doet. Die is uit op onze ondergang. Die is uit op onze verlorenheid. Maar de Heer niet. Hij zoekt ons leven. En door heel die geschiedenis heen, ook in elke dag van ons leven, geeft hij daar toch het bewijs van. Aangrijpende zonde. En verwijten God dat hij het volk wil doden. Kan je afvragen, is er voor zulke mensen nog wel vergeving? Als je zo'n ernstige zonde hebt gedaan, dat je dat de Heere verwijt. De Heer heeft alle reden om te doen wat het volk Israël over de Heere denkt, om hen om te laten komen in de woestijn. Maar hij doet het niet. Deze geschiedenis getuigt van de redding voor de grootste van de zondaar en zelfs voor mensen zoals dat volk Israël. Als je eigen hart kent, dan weet je, ik ben niet beter dan dat volk Israël. Als zulke zondaren niet zalig kunnen worden, kan niemand zalig worden. Maar na al dat gemopper, al dat geklaag, die aangrijpende beschuldiging aan de Heer, gaat de Heere zijn genade tonen. Tweede gedachte, wat de Heere geeft. Want de Heer heeft de klachten, de beschuldigingen van het volk Israël gehoord. Wat moeten ze de Heere diep geraakt hebben? Eens bij voorstellen. Het goede voor het volk Israël op het oog hebt elke keer weer. En dit is het verwijt wat je krijgt. Maar toch. De Heer komt niet met zijn oordeel, maar met zijn genade. Tussen de twee avonden zult gij vlees eten. Aan de morgen zult gij met brood verzadigd worden. En de Heere gaat een van de grootste wonderen doen die ooit hebben plaatsgevonden. Hij gaat dat machtig grote volk van Israël voeden midden in de woestijn. Hij gaat overvloed geven op een plaats waar niets is. Twee dingen belooft hij. Vanavond zult u vlees eten. En morgenochtend zult u met brood verzadigd worden. En diezelfde avond nog, jongens en meisjes, gebeurt het wonder. Er komen enorme zwermen van kwakkels aangevlogen en die strijken neer midden tussen de tenten. En het volk Israël kan ze zo beetpakken, klaarmaken en opeten. We moeten denken aan een soort kwartels, hè, die gebeurden vaker in het voorjaar en dichte zwermen noordwaarts trekken en in het zuiden geweest zijn en daarna weer naar het noorden trekken. Het is bekend dat ze vaak de route nemen over dat Sinaï-schiereiland. Ze vliegen vlak boven de grond en het kwam wel eens voor dat sommige van die vogels zo moe werden door alle tegenwind en die lange tocht over zee. Zodra ze land onder zich zagen, ze echt doodmoe op de grond neervallen en nauwelijks verder konden vliegen. En je kunt ze zo met je hand dan pakken. Vandaag zijn we nog steeds op die vogels te jagen en met netten en ze vliegen vlak boven de grond. Maar het is de Heere dus die al die zwermen zo bestuurt dat ze exact op het juiste moment op de juiste plaats met een enorme overvloed daar neerstrijken. De Heere die de natuur bestuurt. Het volk hoeft de hand maar uit te strekken om die dieren te pakken. Er is meer dan genoeg vlees voorhanden. De Heere geeft overvloed. Overigens wel een eenmalig wonder, waar dat manna elke morgen was. 40 jaar lang zijn die kwakkels er maar één keer. Alleen in nummer 11 geeft de Heer nog een keer de kwakkels, maar dan is het een oordeel van de Heer. Het volk Israël klaagt over het manna wat ze al zo lang moeten eten. Ze zijn het zat en ze zeggen we walgen ervan. En dan geeft de Heer deze kwakkels maar in zo'n overvloed als een oordeel. Hij geeft zoveel vlees dat ze er misselijk van worden. Als dan in nummer 11, maar hier is het een teken van de overvloed die de Heere wil geven. Bewijs dat hij vele malen machtiger is dan de farao in Egypte. Het volk verlangde naar de vleespotten van Egypte, dacht dat de farao hen wel aan vlees kon helpen. Onmiddellijk laat de Heere zien dat bij hem een veel grotere overvloed te krijgen is. Hij, aan wie heel de schepping moet gehoorzamen, zendt die enorme zwermen kwakkels, laten we bij dat volk neerstrijken. En ze hoeven er niets voor te doen. Nou, die overvloed van de Heere, wat hij kan doen, is zoveel machtiger en groter dan wat die farao hen gaf. In Egypte moest er eerst hard gewerkt worden, mensonterend hard gewerkt worden, zonder een dag rust en dan, als er volkomen betaald was, dan was er misschien wat te eten, wat vlees. Maar de Heere geeft hier uit overvloed, uit enkel genade. Veel rijker, veel groter. Niet uit berekening, om er iets voor terug te krijgen. Als de Satan, als de farao van Egypte iets geeft, wil hij er altijd meer voor terug. Geldt in deze wereld om ons heen ook. Maar al te vaak. Maar de Heere niet. Hij laat hier iets van de macht en de overvloed zien die het volk Israël. Het komt letterlijk een mond ingevlogen. Uit liefde. Dat is het eerste wat de Heere geeft. Die zwermen aan kwakkels. En de volgende morgen zijn ze getuigen, het volk Israël, voor nog een ander wonder. Voor zijn jongens en meisjes, als ze wakker worden, ze gaan de tent uit. Tot hun verbazing zien ze iets wat ze eigenlijk niet begrijpen. Overal om hem heen ligt de grond bezaaid. Dan staat er, het lag als dauw rondom de tenten, als kleine ronde korrels. Als rijp bevroren dauw die alles bedekt. Misschien als 's morgens vroeg dat elk grassprietje bevroren dauw is, En op zo'n manier ligt dat helemaal rondom dat kamp. Een paar versen later wordt vergeleken met korianderzaad. Kleine ronde korreltjes. De smaak heeft het van een honingkoek, staat er. Nummer 11, daar wordt het nog een keer beschreven. En er wordt verteld hoe men dat moest malen, daarna koeken van kon bakken. En die koeken, staat er, dan smaakten naar versgebakken brood met olie. Een heerlijke, rijke, voedzame maaltijd dus. Wat de Heere geeft is geen lage kwaliteit fabrieksbrood, geen massaproduct. Maar hoogwaardig, heerlijk, voedzaam voedsel. Ruim voldoende om in leven te blijven. Het is hemels voedsel wat in niets lijkt op dat wat de aarde zelf heeft voortgebracht. Dat laat de Heere elke morgen neerdalen vanuit de hemel. Elke morgen moest het volk Israël dat zelf verzamelen. Moest je vroeg in de morgen doen, want als de zon opging, dan verdween het weer. De Heere geeft, maar het moest wel verzameld worden, dat volk Israël. En ook staat er nog dat het volk Israël een exacte hoeveelheid moet verzamelen. Een gomer per persoon, iets meer dan 2 liter. Een hoeveelheid die precies toereikend is. Niet het absolute minimum om in leven te blijven. Dat je, als je uitgegeten bent, het brood is op, jongens en meisjes, denk je, nou ja, ik wil nog wel een boterham, zo weinig niet. Maar ook niet zoveel dat er overblijft. Dat je helemaal vol eet en eigenlijk te veel eet. Nee, de Heere geeft exact genoeg. Maar tegelijkertijd, wat een ontzagwekkend wonder. In voorbereiding las ik van iemand die een keer uitgerekend heeft hoeveel dat nu eigenlijk is. Ik heb van die nagerekend, maar diegene die schrijft, als je dat uitrekent, dan kom je op 4.500 ton manna per dag. 2 grote goederentreinen afgeladen vol, of meer dan 150 vrachtwagens vol met manna. 40 jaar lang, 6 dagen per week. Een ongekend wonder wat de Heere daar geeft. Er vindt nog een wonder plaats. Want degene die veel verzameld had, hield niets over. Degene die weinig verzameld had, had niets tekort. Iedereen had precies voldoende. Nog een bijzonderheid. Hij kon het niet bewaren. Niet in de voorraadkast neerleggen. Geen voorraadje aanleggen voor de komende weken. Nee. Het was voor 1 dag voldoende. Behalve voorafgaand aan de Sabbat, hè, daar moest men voor 2 dagen verzamelen. Maar elke dag moest men het van de Heere verwachten. Het volk Israël geeft het de naam manna. Die naam komt eigenlijk vooral voort uit verbazing. Betekent letterlijk, wat is het? Manna is meer een uitroep van verbazing, van dat men niet ziet en niet begrijpt wat het nu werkelijk is. Dat staat er ook bij, het is iets wat ze niet kennen en nog nooit gezien hadden. Sommige uitleggers zeggen ook dat je kan vertalen als zoiets als wat toegewezen is, ofwel geschenk. Niet helemaal duidelijk, maar het lijkt toch vooral een uiting van onbegrip te zijn. Wat is het? Van verwondering ook. Maar 1 ding moeten alle Israëlieten begrepen hebben. Dit is wat de Heere geeft. Nou, tegenstander tot de kwakkels zei, is dit een wonder wat elke dag en 6 dagen per week plaatsvindt, 40 jaar lang. Door heel de woestijnreis heen was dit het hoofdvoedsel van het volk Israël. Dit is wat hen in leven hield. Dag in dag uit door heel de woestijn heen. Manna wat ze elke dag op kunnen rapen. Voedzame, zoet smakende, heerlijke koeken. Voedsel van topkwaliteit. Dat is wat de Heere hen elke keer geeft. Nou, tenslotte nog de vraag waarom doet de Heere dat? Waarom geeft hij dat? Kort samengevat onze tekst. Wat zegt hij? Gij zult weten dat ik de Heere uw God ben. Dat is kort samengevat waarom de Heere elke dag dat manna geeft. Opdat het volk Israël elke dag opnieuw beseft en weet dat ik de Heere uw God ben. Hij gebruikt deze geschiedenis opnieuw om zichzelf bekend te maken aan het volk Israël. In die gave van het manna kijken we de Heere in het hart. En wat zien we? Een rijke genade. Nou, die enorme beschuldiging aan het adres van het volk, Israël, aan het adres van de Heer. Is dit toch niet wat je zou verwachten? De Heer komt niet met oordelen, niet met beschuldigingen. Maar hij geeft dit hemelse brood. Dan kun je afvragen, ja, raken deze beschuldigingen de Heer dan niet? Zijn het geen ernstige zonden die het volk hier op zich laat door dit tegen de Heere te zeggen? Wekt het niet de toren van God op? Nou, zeker wel. Wat een wonder dat de Heere dat niet toerekent aan het volk zelf. Dat hij met oordelen, maar met genade hen tegemoet treedt. Nou, als u of jij denkt, ik ben te zondig dat de Heere nog naar mij omziet. Ik heb zoveel dingen gedaan. Ik ben te slecht om zalig te worden. Kijk naar deze geschiedenis. Hier opent het hart van de Heere zich voor de grootste van de zondaar. Hier schenkt hij hemels brood aan mensen die de dood verdiend hebben. En hij schenkt het uit enkel genade. Het volk Israël hoeft daar niet voor te werken. Hoeft er niets voor te doen. Nee, de Heere geeft het uit enkel genade. Ze hoeven slechts met hun lege potten naar buiten te gaan, het te vullen en er is voedsel voorradig. Nou, zo schenkt de Heer ook vandaag zijn genade. Hier in Gods huis deelt hij het uit, wie u ook bent, hoe je hier ook komt. Hij schenkt het uit genade. Hoe is dat mogelijk voor zulke zondaren? Dat heeft alles te maken met dat wat er eeuwen later op Golgotha gebeurt. Heel veel lijnen van dit gedeelte over dat manna naar onze Heer Jezus Christus. Het zal nog eeuwen duren. Maar dan zendt God zijn geliefde Zoon, het hemels brood, naar de aarde gekomen. Het brood des levens. Ook van de Heer Jezus geldt dat dat brood vanuit de hemel kwam naar de aarde. Dat het door de Heere gegeven is zonder dat enig mens daar recht op heeft. Ook de Heer Jezus, door zijn eigen volk geminacht, bespot, uiteindelijk ter dood veroordeeld. Jezus bad voor zijn vijanden, Vader vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Ook daar die aangrijpende aanklacht. Maar ook daar zendt Christus, zendt God genade in plaats van oordeel. Ook van Christus het levende brood geldt net als dat manna. Als je het aangrijpt in geloof, ja, dan zul je eeuwig leven. Dan hoeft zelfs de meest dorre, levenloze woestijn je niet meer bang te maken. In hem is het eeuwige leven. Meer dan het manna in de woestijnen was hij ook degene die de zonde van dat volk droeg. Zo zijn offer. Dat God ook hier, dat volk Israël, in genade kan aanzien. En ondanks die vreselijke zonde die men op zich laat. Genade kan geven. Niet omdat die zonde van dat volk niet erg is. Maar omdat hij die eeuwen later op zijn geliefde Zoon legt. Nou, zo willen dat ook vandaag in onze harten en levens doen. En zo is Christus het brood des levens voor de grootste van de zondaar. Wil de Heer Jezus ons nog meer leren uit dit gedeelte? Nou, allereerst dit. Dat je beter met de Heere door de woestijn kunt trekken. Dan zonder de Heere bij de vleespotten van Egypte zit. Dat je beter in vrijheid achter de Heere aan kan gaan. Al is het door de woestijn. Dan dat je verzadigd in de slavernij van Egypte zal leven. Als volk Israël op dat moment om zich heen keek, dan leek het tegenovergestelde het geval. De dichter van Psalm 73 dacht dat de Asaf, die om zich heen kijkt en denkt, het heeft geen zin om de Heere te dienen. Dan staat in die psalm dat duurde tot ik op het levenseinde ging letten. Tot ik vooruit ging kijken. Zoals ook in de woestijn. Want waar eindigen die twee wegen, die twee levens? Aan de ene kant die slavernij van Egypte, als volk Israël daar gebleven was. Waar was die weg geëindigd? Wat had de farao werkelijk met dat volk voor? Dat is toch de dood en de verlorenheid. Maar hoeveel te rijker die toekomst met de Heer. De Heer leidt dat volk door de woestijn. Zeker. Hij zal ze brengen in het beloofde land waar een grote overvloed is. En het was liefde van de Heer voor dat zondige volk die hen dreef. Zoveel rijker. Het leven onder de hoede van de goede God. Het leven onder die vrede slavendienst van Egypte. Dat is wat de Heer ook ons wil leren. Dat je vertrouwend achter hem aan mag gaan, zelfs al gaat dat door een woestijn. Dat dat leven veel rijker is dan een leven midden in de zonde. En de tweede les is dat de Heer ons onderweg door die woestijn, het ons aan niets laat ontbreken. Dat hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde, maar één woord van de Heer en er komt een overvloed aan voedsel beschikbaar. Kwakkels die neerdalen, vlees zoveel men kan eten. Eerder had hij één stuk hout nodig om dat bittere water zoet te maken. Bij Elim gaf hij overvloed. En ook hier, zo kan de Heer dat ook in ons leven doen. Dat hij overvloed geeft, ook als je door de woestijn gaat. Tegelijkertijd zie je ook dat de Heer in dat woestijn leven, dat volk Israël, precies genoeg heeft. Dat wonder van die kwakkels was eenmalig, maar dat manna was er elke dag. Het was niet te weinig en het was niet te veel. Precies dat wat het volk nodig heeft. Ook dat moest men leren. Om tevreden te zijn met wat de Heere geeft. Op hem vertrouwen. Dat hij geeft wat nodig is. Wat lijkt het fijn om overvloed te hebben. Maar onze zondige harten kunnen die overvloed vaak niet aan. Hoe meer we hebben, hoe minder we aan de Heere denken. Juist daarom is dat woestijnleven voor het volk Israël zo heilzaam. Maakt immers dat ze vooruitkijken, elke dag verlangend op weg zijn naar het beloofde land. Ik denk aan het gebed van Ager uit Spreuken 30. Heel wijs gebed waar hij bidt, Heere, geef mij geen armoede en geen rijkdom. Voorzie mij in het toegewezen het nodige deel aan brood. Anders zou ik verzadigd u verloochenen en zeggen wie is de Heere. Of anders zou ik arm geworden zijn de stelen en de naam van mijn God aantasten. Achter de Heere aan. Ik het vertrouwen dat hij geeft wat we nodig hebben. Zo mag je achter de Heere aangaan door de woestijn. Dat is de derde les die de Heere geeft. Want dat leven in die woestijn achter de Heere aan, dat is een leven van afhankelijkheid. Volk Israël kon geen voorraden aanleggen, dat je dacht, ja, ik verzamel extra veel, dan heb ik zelf in ieder geval iets voor morgen. Stel je voor dat er geen manna ligt, dat kon dus niet. Ze moesten leven bij de dag. Elke morgen opnieuw, vanuit de tent naar buiten kijken, zal het er vandaag weer liggen. En het was er. Elke dag opnieuw. Nou, zo'n dagelijks afhankelijk leven, dat ligt ons niet. Wij bouwen zekerheden voor de toekomst in. Wij leggen liever voorraden aan om minder afhankelijk te zijn van anderen. Denk even aan de gelijkenis van die rijke dwaas die de Heer Jezus vertelt. Een man die zo'n overvloed heeft dat hij nog grotere schuren laat bouwen. Hij dacht zekerheid te hebben voor de toekomst. Tegen zichzelf zei hij, neem rust, eet, drink, wees vrolijk. Ik heb genoeg voor de toekomst. Staat er dan, dat God zegt, gij dwaas, nog deze nacht zal men uw ziel van u eisen. Hoe kun je zeker zijn voor de toekomst, voor je eeuwig leven? Dan niet door eigen voorraden aan te leggen, door het zelf te doen, door je eigen schuren te vullen. Maar dat kan alleen door in afhankelijkheid omhoog te kijken. Leven in vertrouwen op de belofte van God, elke dag weer. Dag aan dag door hem gedragen worden. Niet voor niets, jongens en meisjes, leert Heere Jezus in het gebed het Onze Vader. Wat moet je dan bidden? Geef ons heden ons dagelijks brood. Geef ons vandaag het brood wat we vandaag nodig hebben. We bidden niet, Heere, geef een voorraad voor jaren. Dan hebben we niet nodig. Maar geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is wat de Heere wil. Krijg je elke dag precies genoeg. Dat je elke dag weer naar hem teruggaat. Kijk, en de Heere geeft de belofte als je zo in afhankelijkheid achter de Heere aangaat. En dan zul je thuiskomen in dat beloofde land. Dwars door de woestijn heen. Hij laat ons niet los. Jongens en meisjes, even terug naar het begin. Ik begon met die gevulde tafel die je elke dag hebt. Die overvloed aan eten die daarop staat. Ik zal zeggen, wanneer je komende week de tafel eens een keer dekt. Begin eens met alleen maar het brood op tafel te leggen. Proberen ze een maaltijd met alleen brood te eten. Kijk eens naar dat brood. Besef dat je het van de Heere gekregen hebt. Als je krijgt wat je verdient, heb je zelfs dat brood niet hebt. Dat het genade van God is, elke boterham die je krijgt. Dan mag je dankbaar omhoog kijken. Wordt het dan bijzonder. Dat je niet alleen brood hebt, maar ook al die andere dingen er nog bij. Ontbreekt ons aan niets. Al 40 jaar lang, elke dag, was dat een les die Heer aan het volk Israël wilde leren. Laat ook voor ons elke dag van ons leven een les zijn. Want die God, die je dagelijks brood aan jou geeft, die wil ook de Heere Jezus geven als het brood des levens, die het eeuwige leven schenkt. Als je achter deze God aangaat, als je hem dient, zul je eeuwig leven. Amen. Antwoord gaan we zingen. Psalm 32 vers 5. Komt het volk Israël tegen als een volk wat telkens niet wil leren. Wat heel hard leers is. Wat elke keer weer tegenstribbelt. En deze psalm die is een gebed eigenlijk. Of dat in ons hart anders mag zijn, wil toch niet stug gelijk een paard weer streven, of als een muil door domheid voortgedreven, gebit en toom door mensenhand bestierd, beteugelen het woest en redeloos gediert. Laat zulk een dwang voor niet nodig wezen. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Maar wie op hem vertrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd met zijn weldadigheden. Psalm 32 vers 5. eindigen we met dankzegging. Ja, heren, opnieuw werden we geconfronteerd met dat ondankbare hart van dat volk Israël. Ditmaal uit het zichzelf in die vreselijke beschuldiging aan uw adres. Wat aangrijpend. En tegelijkertijd, heren, moeten wij erkennen en belijden dat het ook in ons hart woont. Wat een wonder, heren, dat u niet doet naar dat wat dat volk Israël en wij verdiend hebben. Wat u uit genade hemels brood gaf, daar in de woestijn 40 jaar lang. En in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, als het brood des levens. Heren, wat een wonder, dat u dat enkel genade geeft in een ruime overvloed. Genoeg voor iedereen. Heren, dat dat wonder ons toch uit mag drijven tot u. Dat we mogen eten van dat hemelse brood, de Heer Jezus Christus. En zo in geloof, in afhankelijkheid van u, dag aan dag voort mogen gaan. Heer, als we door een woestijn gaan in ons leven, misschien zo donker is in ons hart, leer ons dan zien op het doel wat u met ons voor ogen heeft. Leer ons toch niet te vallen voor de verleiding van de Satan, die dat slavenleven zo heerlijk voorstelt, maar niets anders onze ondergang op het oog heeft. Heren, leer ons zien dat u uit bent op ons leven, dat we de toevlucht mogen nemen tot u. Heren, geef dat we zo achter u aan mogen gaan. Elke dag, levend vanuit uw genade. Samen met alle jongens en meisjes, jongelui, danken wij u dat u ons niet alleen brood geeft. Ook daarvoor danken wij u. Maar nog zoveel erbij. Heren, dat brood elke morgen een teken mag zijn van uw trouw en van uw genade. Ga eens met ons mee deze week in. Zegen ons in alle dingen. Wees ons nabij. Wij bidden dat. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang, het gebed des Heren, het vijfde vers en het laatste vers. Geef heden ons dagelijks brood. Betoon uw trouwe zorg in nood. Gij weet wat elk op aard behoeft. Dat ons dan geen gebrek bedroeft. Dat nooit uw zegen van ons wijk. Die maakt alleen ons blij en rijk. Ja, amen. Trouwe Vader, ja. Wij maken staat op uw genaad. Gebed des Heren, het vijfde en het tiende vers. gemeente, ga heen in vrede en draag met u de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zet met u allen. Amen.